Welkom bij de Klantreisgids, de podcast waarin we samen op reis gaan naar de ultieme klantbeleving. Als Customer en Employee Experience Manager bij een scale-up weet ik als geen ander hoe uitdagend het kan zijn om de klanttevredenheid op een hoog niveau te houden en te laten groeien. Mijn naam is Sanna de Brouwer en in deze podcast nodig ik experts uit op het gebied van Customer Experience om hun inzichten en ervaring te delen en ons te helpen de klantbeleving naar het hoogste niveau te tillen. Dus pak je notitieboek erbij en laat je inspireren. Welkom allemaal in de Klantreisgids podcast. Ik heb nog nooit zoveel gasten in één podcast gehad. Wel heel gezellig. Leuk dat jullie er zijn. Welkom. Ik stel altijd een eerste vraag in de podcast en dat is: wie ben je en waar is jouw klantreis gestart? Misschien Maaike, wil jij beginnen?
Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben Maaike Verwer. Ik ben vanuit een CX-hoek, dus vanuit de Customer Experience achtergrond kom ik met name. Werk veel in de technologie samen. En mijn klantreis begon, denk ik, toen ik al werkte. Ik heb wel een studie gedaan waar de klant al centraal stond. Maar toen was het nog niet echt klantreis en niet voor mij zo duidelijk. Maar ik denk dat bij de tweede baan die ik begon, daar werd voor mij echt, oké, we moeten veel meer met de klant en met de medewerker gaan doen om technologie en processen beschikbaar te maken. Maar ook om die klantreis duidelijker te hebben waar technologie meer passend is voor de klant. Dus ja. Ik denk dat het bij mij daar begon.
Tof, ja? Dankjewel. En wat doe je nu?
Ik werk bij Sabio, goede vraag. Expert service provider. En we zitten met name in de technologie op klantcontact, op data en op automation. En daar werk ik als CX Business Consultant.
Nice. En je hebt een podcast.
Dat klopt. Een podcast, CX en Rap. Ja.
Zeker. Dus, niet vergeten te noemen. Ja. Ja, zeker. Mooi, dankjewel. Goedemorgen Hans.
Ja, goedemorgen. Ik ben Hans de Penning, een van de oprichters van Niepel. En waar begon mijn klantreis? Dat is bij ons vorige bedrijf hadden wij aardig wat gebruikers van een deelautoplatform. Waarbij wij dus ook heel veel klantinteracties hadden met deze gebruikers. En daar de uitdaging tegenkwam van, dat is heel lastig A, op te schalen. En B, om ook te zorgen dat daar de kwaliteit en de beleving van je klanten en je gebruikers hoog blijft. Mm-hmm. Dus zo is het bij ons begonnen. Ja.
Tof, leuk. Tof. Ja. En wat doet Niepel?
Ja, nu bij Niepel maken wij digitale medewerkers. Mm-hmm. Dus wij maken digitale medewerkers die teams van onze klanten helpen om beter en efficiënter hun klanten te kunnen helpen. Dus ja. wij helpen die teams intern met het geven van suggesties, maar ook het automatisch antwoorden en het uitvoeren van taken in hun systemen.
Ja, precies. Tof. Dank je wel. Ja. Welkom. Goedemorgen, Sander.
Dank je. Sander Hesselink. Mijn klantreis begon eigenlijk al meer dan 28 jaar geleden. Mm-hmm. Ik ben ooit afgestudeerd bij een bedrijf dat heet Telecats. Cats staat voor Computer Automated Telephone Systems.
Oh.
Dus daar begon eigenlijk de klantreis al. Wat wij op dat moment eigenlijk al deden was self-service applicaties maken voor aan de telefoon.
Ja.
Waar mensen gewoon met de druktoetsen op hun telefoon zaken konden bestellen uit de gids.
Mm-hmm.
Of konden vragen hoe hoog kan mijn hypotheek zijn? Welke hypotheek kan ik per maand afnemen?
Ja. Dus,
uiteindelijk is dat geëvolueerd naar taal- en spraaktechnologie. Telecats is daar jarenlang marktleider in geweest.
Ja.
En ik zei net al dat die taal- en spraaktechnologie is eigenlijk een beetje opgelost. Hè? Dat kunnen we tegenwoordig prima doen met kunstmatige intelligentie.
Ja.
Ik ben nu bij Kunish. Daar geef ik colleges en advies over nieuwe technologie in klantenservice.
Oh ja. Ja, mooi. Dank jullie wel. En fijn dat je het noemt. Het onderwerp van deze aflevering, kunstmatige intelligentie. Daar gaan we het over hebben, deze aflevering. Het is af en toe in de podcast voorbij gekomen, maar er is nog geen aflevering specifiek over AI/kunstmatige intelligentie. Dus ik vind het heel tof om het daar met jullie over te hebben. En ik hoop dat het belooft een beetje een aflevering te worden waarbij we zowel de goede als de slechte dingen natuurlijk gaan belichten. Van wat ja, we proberen gewoon ook even die angsten, zeg maar, die we horen in ons vakgebied ook te belichten. Dus ik heb er zin in. Leuk. Ja. Ik begin altijd met drie stellingen. En de eerste stelling is: AI maakt customer experience persoonlijker dan ooit. Zijn jullie het daarmee eens of oneens?
Ik ben het daarmee oneens.
Oneens?
Ik ben het daarmee eens.
Ik ben het er ook mee eens.
Oké. Sander? Licht toe.
Dat is altijd grappig, want ik heb altijd wat moeite met stellingen, omdat ze heel erg één of
ja, precies, ja.
Nul zijn. Dat is heel erg uniek. Kijk, persoonlijke service gaat over mensen.
Mm-hmm, ja.
Daarom is mijn antwoord oneens. Ik geloof echt wel dat je door het gebruik van kunstmatige intelligentie processen zo kunt inrichten dat de mens meer tijd heeft voor de mens.
Ja.
Dus in die hoedanigheid ja. En we zullen ook door het gebruik van data steeds beter specifieke klanten kunnen bedienen.
Ja.
Uiteindelijk als je het hebt over echt persoonlijk contact. Dan denk ik dat de mens daar een hele belangrijke rol in speelt.
Dus ja. De reden waarom ik oneens ben. Dat snap ik, ja.
Ja, ik heb daar ook wel een misschien iets andere kijk op. Want ik denk dat persoonlijk is niet, hoeft niet per se intermenselijk te zijn. Dus persoonlijk kan ook zijn, het is voor gepersonaliseerd voor jou. Mm-hmm. En het kan ook iets zijn van, ik ben ermee geholpen, omdat het voor mij als persoon belangrijk is. En dat daar biedt AI onder andere ook hele goede kansen voor. Want die heeft meer de mogelijkheid om zich aan te passen naar wat jij als klant nodig hebt.
Ja.
En daarmee kan het persoonlijker. En daarmee dus ook geeft het een persoonlijke ervaring voor de klant.
Precies, ja. Ja.
Ja, en ik zit in diezelfde hoek. Ik denk dat, wat jij ook zegt, ik snap hem. Persoonlijk contact, dat maakt het altijd menselijk. Maar ik denk dat met AI, wat jij zegt, ook juist die digitale ervaring ook heel persoonlijk kan voelen. En ja. Juist soms wel heel veel waarde voor de klant geeft. Omdat de klant daar gewoon op dat moment behoefte aan heeft.
Ja.
En niet per se altijd aan dat persoonlijke medewerkercontact.
Ja.
Dus ik denk dat het heel erg afhangt wat voor soort contact, waarover, wat je nodig hebt.
Ja.
En vanuit daar, maar daarom koos ik ook voor eens met.
Maar ja, begrijp precies. Me niet verkeerd, ik ben het daar volledig.
Nee. Het is geen 0 of 1, nee. Nee, maar misschien wel een mooi voorbeeld. Wij zijn net bezig met het implementeren van Neeple, dus we zijn net aan het testen. En dat was wel grappig om te zien, want onze collega's die moeten best wel veel leren als ze net op de klantservice zitten. Best wel veel technisch, ja. Want het gaat natuurlijk om laadpunten, dus er zit best wel veel jargon in. En het verraste eigenlijk collega's van, oh ja, maar die Neeple, zeg maar, dus AI, die geeft eigenlijk gewoon antwoord in de taal van de klant. En ja. Waar wij soms iets te veel jargon gebruiken, omdat wij dat snappen, zeg maar, qua
dat het een belevingswereld is.
Ja, ja. Precies.
Ja.
Is zo'n AI, die snapt iets meer van, oké, er zit een klant en die snapt al dat jargon niet, zeg maar.
Ik ga dus het simpeler uitleggen voor ze.
Ja, precies. Ja. Ja, ik vond het heel grappig om te beseffen van, daar werkt het dus ook goed voor, ja. Zeg maar. Om juist die jargon een beetje eruit te halen. Ja, dat vond ik wel grappig. Ja.
Ook een vorm van persoonlijker.
Precies, ja, absoluut. Stelling 2 is: bedrijven zetten AI vooral in om kosten te besparen, niet om de klantbeleving te verbeteren.
Dan kijk je weer het eerste. Ja, weet je, als je eerlijk bent, denk ik dat dat zo is.
Dus, ja.
Eens?
Ik ben het daarmee oneens.
Ik ben het daarmee eens.
Hans?
Ja, wij hebben het toevallig recent onderzocht. Dus okay. Wij hebben onder heel veel e-commerce ondernemers in Nederland hebben wij ook gevraagd van waar willen jullie AI voor gebruiken? En dat is zowel zeg maar dat kan C-level zijn, maar dat kan ook het klantenservice team zijn.
Mm-hmm.
En daar staat echt met stip bovenaan, zegt we willen eerst onze klantervaring verbeteren. Want ja, het hele doel, zeker in natuurlijk heel deze online wereld, is dat klanten terug blijven komen.
Ja.
En het terugkeren van klanten is veel meer waard dan alleen het geld besparen op de klantenservice.
Ja.
En als ze dat goed voor elkaar weten te krijgen, betere ervaring voor elkaar weten te krijgen, staat dat veel hoger op de doelstellingen van de online brands dan dat het alleen om kostenbesparing gaat.
Tof, ja.
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 Ja. Ja, dat vind ik een mooie. Ik kan me dat ook wel goed voorstellen. Ik denk alleen bij veel organisaties waar ik kom, dat het inderdaad nog steeds wel vooral is van we kunnen kosten besparen, commerciële bedrijven. Die daar de inzet hebben. En geen enkel bedrijf zal zeggen, ik vind mijn klanten niet belangrijk. Dus
ja.
Ik denk ook eigenlijk dat het altijd en-en is. Maar mm-hmm. Voor de stelling moet je kiezen. denk ik op korte termijn dat ook veel bedrijven wel denken, we willen kosten besparen. En kijken hoe we efficiënter dingen kunnen inrichten of beter kunnen oppakken. Dus vandaar dat ik hier voor de stelling was.
Ja, en dan komt
eigenlijk geen keuze.
Nee, precies.
Ik denk dat het verschil is, hè? Korte termijn, lange termijn.
Ja, dus, precies.
Hans zegt al terecht van lange termijn is het uiteindelijk gewoon voor je klanten. Als je het op een goede manier toepast, is dat echt op lange termijn kan dat heel veel opleveren.
Precies.
Korte termijn zal het vaak over kosten gaan.
Ja.
Dus het is weer die stelling die je daar.
Ja, zeker. Ja,
maar ik denk dus dat, zeg maar, dat het hele prijspunt van wat klantinteractie kost, dat zal echt absoluut naar beneden gaan. En dat is natuurlijk onder druk van veel meer. Dus je ziet natuurlijk het over outsourcing naar het buitenland. Je hebt het over toepassing van automatisering. Gewoon automatisering binnen het bedrijf, los van alleen al AI in de klantenservice zelf. Dus het hele prijspunt van de kosten van een klantcontact, waarbij het vroeger was, hey, je moet bellen met iemand en dan heb je iemand 5 minuten aan de lijn en dan zit er nog 5 minuten daarna voor het rapporteren, dat je al gauw een hoge kost hebt aan klantcontact, is de kosten van klantcontact en direct klantcontact gaat heel erg naar beneden. Mm-hmm. Dus zeker is dat prijspunt belangrijk.
Ja.
Maar uiteindelijk, als dat toch al aan het gebeuren is, is het kunnen onderscheiden doordat jouw klanten vaker terugkomen, is veel relevanter en levert veel meer op dan alleen maar de incrementele kosten van dat klantcontact, wat al lager aan het worden is.
Ja,
ja, ja. Dat klopt. Maar wat je wel ziet is dat het, en daarom zeg ik ja, het is wat meer kostengedreven. Wat ik graag zou zien is dat een deel van de efficiëntie weer wordt terug geïnvesteerd in het klantcontact waar ze dingen kunnen doen waar ze daarvoor niet aan toe kwamen.
Ja, precies.
Je ziet toch best wel veel bij, en dan kijk je wat meer naar zorg, dan kijk ik wat meer naar. Je hebt het heel specifiek over e-commerce, maar er zijn andere branches waarin er met name nu een tekort is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook die systemen dusdanig inzetten dat het niet direct over kosten gaat, maar over betere inzet van personeel doordat je efficiënter werkt.
Ja, precies. Ja.
En ik denk ook wel dat als je kijkt, we horen al jaren, het telefoniekanaal wordt steeds minder en het wordt steeds meer digitaal. Ik hoor bedrijven steeds meer zeggen digital first. Maar als je toch de cijfers kijkt, hoeveel klanten alsnog blijven bellen, gaat dat toch in mijn gevoel veel minder snel omlaag dan dat we allemaal hopen.
Zeker.
Zeg maar, recente onderzoeken geven nog steeds wel aan dat wij spreken soms 70% nog liever belt. En dan heb je nog heel groot e-mailverkeer.
Ja.
Dus ik denk dat daar nog wel, ik zie die trend ook, maar het ligt inderdaad wat jij zegt ook in branche. Maar ook dat we het soms sneller denken dat het gaat dan dat het werkelijk zo is voor de klanten.
Ja. Ja. Dat zou theoretisch ook nog sneller kunnen gaan. Hè? Dus zijn natuurlijk de reden waarom dat mensen willen bellen is misschien niet omdat ze op dat moment graag aan de telefoon hangen. Maar voornamelijk dat ze het meteen opgelost willen hebben. Hè? Dus als je een mail stuurt en je krijgt 2 dagen later antwoord. Dat is vaak de reden waarom dat mensen bellen. Omdat ze, de beller is sneller.
Ja.
Dus als dat verandert, als dat punt verandert waarbij ook als je inderdaad een berichtje stuurt en je heel snel reactie krijgt, dan wordt de drempel om te mailen wordt lager of om een berichtje te sturen wordt lager, waardoor waarschijnlijk het telefoonverkeer waarschijnlijk nog wel verder zal afnemen.
Ja. En als de self-service die in die digitale kanalen exact. Zit gewoon goed werkt, begrijpelijk is, dan zul je ook minder telefoon.
Dan gaat de contactratio ook naar beneden. Ja,
ja, maar dat heeft ook wel weer te maken met het vertrouwen dat de consument heeft in de self-service of in het antwoord dat hij krijgt. We hebben bij het bedrijf waar ik dan werk een ervaring gehad dat de self-service zo goed werkte dat mensen begonnen te twijfelen aan de snelheid van het antwoord en dat ze dachten, maar dit is nu opgelost. Klopt het wel? En vervolgens gingen ze weer bellen om te checken of het wel klopte. Dus het is ook nog wel een paradoxaal gebeuren voor.
En een generatie dingetje.
Absoluut, ja.
Ja, precies. Je moet wel vertrouwen krijgen in de technologie, zeg maar. Ja,
dat het klopt. Ja.
Ja, precies. Stelling 3 is, bedrijven die AI niet integreren in hun customer experience zullen binnen 10 jaar irrelevant zijn.
Eens maar.
Afhankelijk van de branche.
Ja,
Is afhankelijk van de branche, ja.
Ja. En welke branches dan wel?
Nou, jij noemde net e-commerce.
Ja.
Als je het hebt over e-commerce en je hebt het over, en er zitten zulke complexe logistieke processen achter. Marges zijn klein. Dus om daar efficiënt en goed te kunnen werken, is AI gewoon voor hun, denk ik, enorm een onschatbare waarde.
Ja, precies.
Dus ik denk dat daar met name, daar waar we veel met data wordt gewerkt, ik denk dat ongelooflijk belangrijk is. Kunstmatige intelligentie kan als eigenlijk geen ander die data goed en snel duiden. Dat kunnen wij als mens helemaal niet meer overzien. Daar hebben we ook echt die technologie voor nodig.
Ja.
Dus ik denk dat daar in die branche het echt zo is. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld zorg, dan zal dat
anders zijn. Dat is natuurlijk anders, ja, precies. Ja. Ja.
Financiële instellingen ook.
Ja.
Dat daar AI een toegevoegde waarde kan zijn.
Ja. Ja,
eigenlijk als het ook gewoon om high volume gaat en inderdaad veel over data aan de achterkant, dan kun je er eigenlijk niet meer omheen. Nee.
Dan had ik als volgende eens even wat angsten opgeschreven. Wat we natuurlijk horen uit de, nou ja, uit de branche. En ik had er drie opgeschreven, wellicht dat jullie nog aanvullingen hebben. Maar dit zijn ook wel angsten die ik ook heb gehoord terwijl ik zeg maar AI probeerde te implementeren natuurlijk. En dat is dus als eerste eigenlijk de privacy, GDPR, data, help, is dit wel veilig?
Ja, en dat is een hele grote tegenstrijdigheid, hè? Want we hadden het net over persoonlijke service.
Ja.
Om echt goed persoonlijke service te geven, heb je die persoonlijke data nodig.
Ja, ja.
Aan de andere kant, die persoonlijke data, waar staat die, waar wordt die opgeslagen? Mm-hmm. En hoe zorgvuldig gaan bedrijven daar mee om?
Ja, precies.
En dan heb je nog natuurlijk, hè, we hebben het straks, hè, binnenkort is de EU-act van kracht in Europa.
Mm-hmm.
Ja, we gebruiken allemaal Amerikaanse technologie. Hè? Dat zijn toch een beetje de voorlopers.
Ja.
Hoe gaan we daarmee om? Ik ben ook wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt.
Ja, kijk, wij hebben die gesprekken heel veel natuurlijk met onze klanten. Hè? We werken veel voor merken waarbij het natuurlijk om veel klantdata gaat. En wij gebruiken veel AI. Dus, mm-hmm. Dus ik kan voorstellen dat het gesprek vaak met legal en inkoop hierover gaat. Kijk, in de basis is natuurlijk AI niet anders dan wat voor cloud service dan ook. Ja, dus als je het hebt over een CRM-systeem waar ook alle klantdata in staat, dat staat ook op een server. Nou, dat kan je goed afspreken dat die server in Europa staat. In sommige gevallen staat die server ook gewoon in Amerika. En staat die data ook op dezelfde plek. En een AI, dat klinkt spannend en ongecontroleerd. De output van AI is inderdaad spannend en ongecontroleerd. Je weet natuurlijk niet wat er precies uit gaat komen. Maar het model zelf draait net als elk ander model gewoon, of net als elke andere software, ook gewoon op een server. En blijft ook binnen die server, mits dat goed is afgesproken.
Ja.
En waar de uitdaging zit, is dat heel veel bedrijven natuurlijk nu heel snel AI aan het uitrollen zijn. En daar veel third-party systemen voor gebruiken. Dus die data gaat heel snel naar third parties toe. Dat is, daar zit de uitdaging.
Ja.
Maar in de basis heeft dat niet zo heel veel met AI te maken. Dat heeft veel meer te maken met de snelheid waarmee beslissingen worden gemaakt om het te gebruiken.
Ja.
Ja.
En hoe het gebruikt wordt.
En hoe het gebruikt wordt.
Transparant.
Exact. Ja, bijvoorbeeld heel veel van onze modellen draaien gewoon op Azure. En daar staat het naast een normale applicatie waar de data in staat, draait ook een model dat die data aan het verwerken is.
Mm-hmm.
En die blijft ook binnen die omgeving. En qua data security is dat dus niet een wezenlijk ander vraagstuk. Tenzij dat je inderdaad zegt, oh, we willen de nieuwste modellen gebruiken die ergens in Amerika draaien. Ja, dan gaat die data daar naartoe. Daar zit meer de uitdaging.
Ja, precies. Ja.
Maar ik denk ook dat het een angst is, omdat mensen er niet altijd heel veel kennis van hebben. Mee hebben of ervaring mee hebben.
Ja, en de spookverhalen natuurlijk. Hè? Dus het is ook natuurlijk veel mensen die in het begin, toen ChatGPT nog niet een betaalde variant had, dat je eigenlijk alles wat je deed, werd het model opgetraind. En dan kan het zomaar zijn dat die ene e-mail over een overname opeens bij een andere gebruiker naar boven popt, op het moment dat iemand het ook over een overname had.
Ja.
Daar zat natuurlijk, en dat was ook een probleem.
Ja.
Dus die data die werd in het model gestopt om vervolgens dat weer als input te gebruiken.
Mm-hmm.
Ja, inmiddels zijn we echt wel weer, we zijn natuurlijk weer 2 jaar verder.
Ja.
En zijn daar gewoon hele duidelijke dataverwerkersovereenkomsten liggen daaronder. Afspraken over waar wel niet op getraind mag worden en waar die modellen gebruikt kunnen worden. En die kunnen ook hier aan tafel op een klein computertje draaien. Ja. En die kunnen ergens in Amerika in een groot datacentrum van een big tech bedrijf draaien.
Ja, precies. Ja.
Maar ik denk dat die EU-act waar jij het over had, maar ook die AI-geletterdheid en het steeds meer de dialoog erover hebben en kennis met elkaar delen en het erover te hebben, dat wel gaat helpen om daar meer bewustzijn van te krijgen.
Ja.
Dat het niet iets is wat alleen maar bij inkoop ligt.
Nee.
Maar dat je als CEO, CFO ook gewoon moet weten wat gebeurt er. En als medewerker, welke afdeling dan ook.
Ja,
en die AI-geletterdheid gaat natuurlijk iets verder. Hè? Ja. Want die kijkt ook naar hoe je het gebruikt.
Ja.
En die kijkt ook naar als je het gebruikt, dat je zorgt voor, of dat je kritisch bent op de antwoorden die uit die systemen komen.
Ja.
Dat je daar ook goed naar kijkt en dat je niet alles zomaar voor lief aanneemt. Maar ik denk dat inderdaad goede aspecten zijn van de
AI. Ja, transparantie.
Ja, transparantie.
Ja.
Ja. Ja.
Waarom komt zo'n AI tot een beslissing?
Is het een AI-gegenereerd antwoord?
Is de data dat ook inderdaad. En, en is de data die daaronder ligt schoon, vrij van bias?
Maar ja, we hadden het in het begin even over. Wij vinden dit allemaal leuke onderwerpen. We verdiepen ons erin, we luisteren ernaar. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat niet hebben. En dat zijn wel, vind ik ook vanuit een CX-EX kant, belangrijk dat organisaties mensen veel meer mee gaan nemen. van wat is dit nou? Maar dat is met iedere technologie die je implementeert.
Zeker. Ja.
Dat je aan de voorkant veel meer mensen mee moet nemen van wat is dit nu? En wat gaat het voor jou doen? En wat betekent het? En ja. die uitleg gaat geven. Ja. Dat daar nog echt wel heel veel te halen is.
Ja. Ik denk dat zeg maar in de tijd dat de stoommachine uitkwam, dat er ook veel mensen bang waren om tussen de stoommachine terecht te komen. En dat dat ook een van de redenen was om het niet te doen.
Ja
precies. Ja. Ja, dus samenvattend, als je als bedrijf zeg maar met AI wil beginnen, dan hoef je niet een hele afdeling per se te op te bouwen met allemaal data scientists en data engineers om zelf een AI tool te maken in je eigen omgeving, in je eigen datacenter, maar kan je ook prima met een bedrijf als Niepel in zee.
Ja. Ja, maar ik denk dat ook in het begin van bijvoorbeeld het internet was, ik denk dat ook de meeste bedrijven dachten, wij moeten nu ook allemaal internetspecialisten hebben om hierin mee te kunnen gaan. Maar uiteindelijk satureert die markt en dan is het zo, oké, het zijn gewoon gespecialiseerde bedrijven die daar heel erg goed in zijn.
Mm-hmm.
En we hoeven niet meer zelf een server neer te zetten om internet te kunnen draaien. Dat kopen we gewoon in. En dat gaat hier natuurlijk ook gebeuren.
Ja,
ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je als bedrijf zelf je eigen strategie daarin bepaalt.
Ja, precies.
En
dat je daarin wel
hele bewuste keuzes maakt.
Zeker,
hoor, want ja, je kunt bedrijven zoals Niepel gebruiken.
Ja.
Maar ik denk wel dat het ontzettend belangrijk is dat je dan ook begrijpt wat je doet, wat je vraag is. En dat je
ook
niet AI inzet omdat je AI wilt gaan inzetten. Nee, maar dat je ook daadwerkelijk een probleem hebt wat je gaat oplossen.
Ja.
En dat je ook zeg maar goed en zorgvuldig kijkt naar welke data gebruik ik daar dan voor? Hoe ga ik dat dan doen?
Absoluut.
En ik denk dat die kennis wel degelijk bij bedrijf zelf ook
aanwezig moet zijn. Ja, absoluut. Ja, eens. Ja.
Ik vind dat het hele goede wat je zegt. Wat is het probleem wat je oplost en waarvoor wil je het überhaupt inzetten? Ja. In plaats van dat je vaak hoort, we willen iets met AI.
Nee, maar weet je, als je een proces hebt wat al niet loopt en je gaat dat oplossen met AI, dan heb je een proces wat sneller niet loopt.
ja dat zeker.
Klopt.
Ja.
Dat klopt.
Ja. Eens. Ja. De tweede angst die ik had opgeschreven is duurzaamheid van AI.
Ja.
Daar zit ik natuurlijk zelf middenin en dat vind ik ook wel spannend.
Nou ja, wat ik heel frappant vind daarin is, als je kijkt naar de modellen, er zijn heel veel modellen die op eenzelfde moment worden getraind op data.
Mm-hmm.
En daar zou je toch willen dat daar wat meer, dat mensen wat meer zouden kunnen gaan kijken naar hoe kunnen we nou zorgen dat modellen wat meer ook samen getraind worden. Het is echt, er is zoveel geweest op dit moment. Er zijn zoveel verschillende bedrijven die modellen trainen op grote delen van de data. Uiteindelijk wordt er natuurlijk gezegd, maar we gaan door dit soort technologieën ook straks bepaalde energieproblemen oplossen. En dan gaan we daar ook weer benefits van hebben. Ik denk nu nog wel, en terecht dat je denk ik daar nu nog zorgen over maakt, als je kijkt naar hoe de modellen worden getraind.
Mm.
En met name ook het gebruik en waarvoor wij het gebruiken. Hè, dat lang niet iedereen dat ook heel zorgvuldig doet.
Nee, precies.
Dus er is nog wel veel waste, maar dat is... Ja,
ja, ik denk dat we wel daar een beetje over het slechtste punt dat we konden zitten wel heen zijn. Dus het is, je ziet nu dat modellen worden ook steeds kleiner gemaakt. Hè? Ja. Dus modellen worden nu, zeg maar, als je nu een ChatGPT gebruikt, die heeft ook gewoon zo'n beetje alle boeken van Shakespeare en de Wikipedia erin zitten. Om een simpele vraag over je vakantie te kunnen beantwoorden. Mm-hmm. En je ziet nu dat daar ook steeds meer wel op gefocust wordt van, we hoeven niet dat hele model helemaal te gebruiken op het moment dat we een vraag willen beantwoorden. Mm-hmm. Dus je ziet dat daar echt wel ook gewerkt wordt in efficiëntie, met als doel om die kosten naar beneden te krijgen.
Ja.
Dus de prijs die je betaalt op dit moment voor AI is voor een groot deel is gewoon stroom.
Mm-hmm.
Is de energie. Ja. En we willen met z'n allen die prijs naar beneden krijgen, want dan worden de mogelijkheden groter, dan kun je er steeds meer mee doen. Maar het betekent dus wel dat zeg maar de kosten, dus de energiekosten van een individueel verzoek en van een individueel vraagje, die gaan natuurlijk best wel hard naar beneden.
Ja.
Of de toepassing stijgt er enorm mee, maar dan is het dan een probleem dat het ook meer energie verbruikt.
Ja, precies. Ja.
Maar de vraag straks is dat, los van het trainen van die manier, want je hebt twee manieren waarop je de energie gebruikt. En dat is aan de ene kant
trainen en gebruiken.
Trainen, en aan de andere kant is het gebruik. Dat gebruik zal nog veel meer. Dus het trainen zal waarschijnlijk langzaam gaan afvlakken. Maar als je het hebt over gebruik, dat zal alleen maar gaan toenemen.
Ja.
En er zal op een moment komen waarop moeten komen, denk ik, waarop zeg maar dat niet helemaal energie neutraal is, maar dat er dus ook wel veel meer wordt uitgehaald richting het oplossen en het van bijvoorbeeld energievraagstukken die we op dit moment nog hebben.
Ja,
maar ik denk ook wel dat, want ik zag hem hier ook tussen staan en wij weten er wat van af, maar ik denk dat heel veel mensen zich helemaal niet zo bewust zijn dat AI en het gebruik van bijvoorbeeld een ChatGPT of welk model dan ook, impact heeft op de energie en op de duurzaamheid, op de uitstoot die we doen. Ik denk dat daar helemaal niet...
Nee, maar de impact bijvoorbeeld van YouTube-filmpjes kijken en Netflix is veel groter natuurlijk.
Ja,
dus voor recreatief gebruik, wat ChatGPT is natuurlijk staat nog niet in verhouding ten opzichte van een serie streamen. Dus dat is...
Nee, daar heb je helemaal gelijk.
Ja.
Maar ik denk wel dat we, zeg maar, ook weer daarvoor... Ik hoorde laatst iemand die zei... ik weet niet of dat in een andere podcast hoorde, die zei... Ja, ik zocht op ChatGPT wie Napoleon Bonaparte is. Ja, de vraag is, moet je daarvoor een ChatGPT gebruiken of... kun je dat ook gewoon op een andere manier oplossen. En daar zit, ik denk dat we ook met z'n kijken, waarvoor zet je bepaalde dingen in?
Ja.
En waar ben je je bewust van? Maar tegelijkertijd, ja, de duurzaamheid in algemeen, of welke topic dan ook. Het is iets van dat we weten wat het teweeg brengt. Maar ik wil niet zeggen dat je daarmee gelijk een gedragsverandering hebt, dat je het anders gaat doen. Of dat je gelijk gelooft dat wat jij doet als individueel persoon een impact heeft.
Ja. Ja.
Ik denk dat dat, zeg maar, op dit soort thema's sowieso van belang is.
Zeker, ja.
Maar ja, ik denk dat, maar daarvan denk ik dus dat het recreatief, zeg maar, dat het niet in verhouding staat ten opzichte van andere dingen die wij doen recreatief.
Mm.
Want ja, over Napoleon kan je ook een hele documentaire kijken en dan ben je het ook de energie kwijt.
Ja.
Maar als je het over zakelijke toepassing hebt of in efficiëntie binnen bedrijven, ja, daar is het heel erg gerelateerd aan kosten. En uiteindelijk is het natuurlijk de meeste kosten, als je terug gaat reduceren, kom je ook altijd uit op energie. Dus op het moment dat het goedkoper wordt, betekent dat de productiviteit en de energiekosten per productiviteit uiteindelijk alleen maar naar beneden gaan.
Ja, ik vind het überhaupt wel tof dat duurzaamheid ook weer met AI wordt gelinkt. Want daardoor zijn we ook bewuster van ons, denk ik, digitale footprint wat dat betreft. Want inderdaad, wat je zegt, ja, serie streamen, dat kost ook gewoon energie.
Ja.
Ja. Uiteindelijk is dat ook wellicht niet duurzaam.
Dus, nee, dat is niet duurzaam, nee.
Nee.
Waar sommige mensen nu bijvoorbeeld vliegschaamte hebben, of hoe je dat ook noemt, ik denk dat dat in de toekomst misschien wel hier ook mee te maken gaat krijgen.
Ja, zeker. Ja.
Dat toch wel gaat spelen.
Ja. En had ik nog als laatste angst, gaat AI mensen volledig vervangen?
Nee.
Denk ik ook niet.
Maar het gaat het klantendom, als je kijkt naar customer service, wel echt veranderen. Als je kijkt naar Gartner, die geeft aan dat in 2029 80% van de interacties zeg maar, via dit soort systemen zal gaan verlopen.
Ja.
Dan wil het niet zeggen dat je dan helemaal geen medewerkers meer nodig hebt. Dat heb je natuurlijk nog voor die overige 20% nodig. Plus het feit dat dit soort systemen moeten ook worden getraind. Dit soort systemen moeten worden onderhouden. Je moet
krijgt andere rollen erbij.
Ja, bijvoorbeeld, ik vind het altijd nog best wel raar dat klanten problemen met dit soort technologieën melden bij bedrijven. Het gaat niet helemaal goed. Ik denk dat bedrijven er heel veel aan gelegen is in die toekomst om zelf veel beter te bewaken wat de kwaliteit van de output is en dat dan ook bijsturen.
Ja, precies.
En ik denk dat moderator, zeg maar, ook een nieuwe rol is als je het hebt over klantenservice. Dat je dus binnen een klantenservice domein verantwoordelijk wordt voor een bepaalde categorie aan vragen. En dat jij zorgt dat op die bepaalde categorie alle vragen gewoon goed worden beantwoord.
Ja.
Waar het niet goed gaat.
Ja.
Dat je kijkt, waar komt het dan vandaan? En dan daar ook, zeg maar, de nodige aanpassing.
Ja, precies. Ja, ik wil het ook echt inzetten om uiteindelijk de klantenservice te ontlasten. Kijk, ik ga het nu inzetten als een soort van, hoe noem je dat? Om te genezen, dus om er pleisters op te plakken. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk voor zorgen dat er minder vragen komen bij jouw klantenservice. Dus juist meer, denk ik, die customer experience echt de kant op, zeg maar. En kijken naar customer journeys, naar hoe kan ik mensen beter informeren. En AI is voor mij nu een soort van pleister om de vragen sneller te kunnen beantwoorden. Maar je wil natuurlijk uiteindelijk door AI in te zetten minder tijd kwijt zijn met die vragen, waardoor je weer meer tijd kan besteden aan juist echt die klantbeleving en het voorkomen van vragen.
Het is wel een mooie lens nu. Nu ben je bezig met die implementatie, dus je ziet nu eigenlijk wel waar eigenlijk bij jou, zeg maar, de hiaten zitten in je informatievoorziening. Juist als je zo'n project doet, maakt dat heel veel duidelijk. Want dat is wel wat ik mooi vind ook aan AI. Het kan zo goed omgaan met data. Het kan zo goed duiden waar je bepaalde processen waar het wringt.
Ja, precies.
Ja, kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel gewoon tenminste veel banen gaan er compleet anders uitzien hier.
Ja.
Dat gebeurt nu al en nu is het nog een beetje we scratching the surface.
Mm-hmm.
Dus er gaat natuurlijk nog heel veel meer gebeuren. Wat wel goed is om naar te kijken is, uiteindelijk volgt de AI best wel goed instructies als je ze geeft. Mm-hmm. Maar je moet wel de juiste instructies geven. Dus iemand moet wel bepalen wat er gedaan moet worden. Zeker. Dat is uiteindelijk een soort van de rol natuurlijk die we daar binnen krijgen. En als we het over het uitvoerend werk hebben, dat is natuurlijk de afgelopen 30 jaar op heel veel verschillende manieren al anders geworden. Dus ook Excel heeft natuurlijk de mensen die in die grote boeken aan het, het tekenen en schrijven waren, ook vervangen.
Precies.
En dus dat AI die rollen anders gaat vormgeven, dat is evident. En dat zijn we straks niet meer nodig. Nou, ik denk dat dat een heel ander en heel filosofisch vraagstuk is. Mm-hmm. Maar gaan de rollen er anders uitzien? Gaan de banen er anders uitzien? Ja, 100%.
Ja.
Uiteindelijk is het automatiseren van een proces. Hè? En een proces moet in de basis goed lopen. Ja. Je data moet goed zijn. Exact. Je kennis moet op orde zijn. Het zijn allemaal dingen die AI niet voor je doet. Het kan je bij helpen.
Ja.
Maar dat moet je zelf wel doen.
Ja, je creëert ook weer nieuwe taken. Alleen ik denk dat, wat jullie net ook al zeggen, bepaalde branches worden gewoon harder geraakt, omdat je daar makkelijke AI voor in kan zetten.
Ja.
Ja.
Uiteindelijk denk ik dat het meer banen gaat creëren, maar al wel op verschillende niveaus. En, als jij wel in het klantcontact werkt en je ziet dit gebeuren, ja, dan heb je er niks aan dat je hoort dat aan de andere kant allemaal banen stijgen als het even op dat moment jou raakt. Maar dat is gewoon natuurlijk, dat is altijd hoe het werkt.
Ja.
Maar waar hier nu wel bij AI heel vaak wordt op ingezoomd, is over de automatisering die het haalt. Hè? Dus hoeveel het van je werk over gaat nemen. Maar wat misschien nog een veel grotere impact gaat hebben, is dat de kennis en intelligentie, zeg maar, waar nu mensen voor studeren en die kennis op zichzelf waarde levert, voornamelijk heel veel in de dienstensector, dat gratis is of zeg maar voor een fractie van een cent beschikbaar wordt voor iedereen.
Mm-hmm.
Hè, dus waarbij je zeg maar normaal gesproken een advocaat of een McKinsey consult moet inhuren om een complex probleem op te lossen.
Ja,
als je deep research gebruikt, dan heb je al een rapport. Ik denk, ik zou nog wel vragen voor het logo om erop te zetten.
Ja.
Maar voor de inhoud hoef je het niet meer te doen.
Nee.
Kleine kanttekening dat het natuurlijk wel, je hebt wel weer op een gegeven moment een expert nodig om te duiden of de informatie volledig klopt. Hè?
Dat een andere AI. Een andere expert AI die dat weer gaat controleren.
Dat ben ik ook met je eens. Maar dat is wel een kleine kanttekening daarbij. Maar ik ben het volledig met je eens. Hè? Dus ook als je kijkt naar klantenservice, dan zal het communicatieve vermogen, empathisch vermogen van de medewerker zal belangrijker worden, omdat die kennis, en die wordt in dat gesprek ook gesouffleerd, hè, met agent assistants en vooraf. Dus eens.
Ja. Ja.
En dat maakt deze, laten we zeggen, deze automatiseringsgolf heel veel interessanter en ook spannender dan eerdere automatiseringen die we gezien hebben.
Ja.
Ja. Ja. Want nu wordt er ergens aan iets gezeten waar nooit aan gezeten wordt. Dat is altijd zeg maar, het uitvoeren ervan en het automatiseren van de taken en van de herhaaldelijke taken die we deden. En nu wordt opeens zeg maar, het denkproces en die kennis opeens voor iedereen beschikbaar en op de slimste manier toepasbaar. Dat is eigenlijk het nieuwe van AI hier.
Ja,
en dat is nog wel leuk wat je nu zegt, voor iedereen beschikbaar. Er zijn ook twee dingen. Aan de ene kant zie je dat die technologie wordt steeds slimmer. Maar je kan hem ook steeds makkelijker gebruiken.
Ja.
Dus het gebruik wordt ook steeds. Voorbeeldje, als je vroeger moest je best wel wat kunnen in Photoshop om een foto uitsnede te maken. Tegenwoordig pak je je telefoon, je mobiel, op je iPhone.
Je swipe er even overheen.
Je houdt je vinger op de foto en hij maakt een perfecte uitsnede. Dus mijn zoontje die gaf een spreekbeurt en die zei, ik wil graag een rap over breakdance. We gingen naar Udio, we zetten een aantal termen erin en 5 minuten later hadden we een breakdance nummertje gemaakt met gewoon tekst voor zijn spreekbeurt. Dus ook die toegankelijkheid wordt steeds beter. En je had het net al even over zo'n computertje op tafel. We hebben nu nog heel vaak die grote Amerikaanse providers nodig om die technologie op te kunnen draaien. Maar ook die hardware maakt een enorme ontwikkeling door.
Ja.
Je kunt dat soort technologieën straks ook gewoon thuis op een computer draaien. En dan is het wel volledig afgeschermd. Dus er zijn heel veel parallele ontwikkelingen in die technologie die dat mogelijk maakt en waardoor het zo toegankelijk wordt.
Ja. Ja.
Maar ik vraag wel of het niet ook een ander probleem creëert. Want inderdaad, misschien hebben we gestudeerd, weet ik eigenlijk niet, een aanname. Maar je studeert en nu wordt heel veel kennis beschikbaar gesteld. Mensen interpreteren ook kennis allemaal op hun eigen manier en gaan ermee aan de haal of doen dingen. Denken jullie niet dat er ook een bepaalde kloof gaat ontstaan tussen mensen? Omdat de ene dit wel kan en de ander misschien wat minder. En hoe kijken jullie daar dan tegenaan?
Ja, maar misschien komt die kloof op een andere plek te liggen dan dat we nu verwachten. Dus ik denk, nou, ik denk dat als je gewoon kijkt naar de mensen die snappen hoe ze het moeten gebruiken en moeten interpreteren, zijn misschien niet de mensen die vroeger gestudeerd hadden en daarmee bovenin de baan instromen. Dus als je handig bent met ermee werken of er makkelijker aan overgeeft en daardoor makkelijker in meekomt, betekent misschien veel eerder dat je daar veel meer kan dan wanneer je of het van je ouders geleerd hebt, zoals het altijd een punt was, of wanneer je ervoor opgeleid bent. Dus als je er gewoon ook naar veel jonge mensen kijkt die bijvoorbeeld veel gamen, die zijn het veel handiger in Engels, om het wat te noemen. Dus die kunnen veel makkelijker de nieuwste dingetjes gebruiken die alleen in het Engels beschikbaar zijn. En komen daardoor veel makkelijker mee. Maar dat de mensen die veel gamen vroeger, dat waren niet degene die het beste presteerden op school. Dus ik denk dat, dus ja, er kan een kloof ontstaan, zeker. Maar ik denk dat die niet per se op de triviale plek ligt waar we hem eigenlijk altijd gezien hebben.
Ik ben het deels met je eens. Die kloof, waar ik nu een enorme kloof zie, is met name als je het hebt over customer service, is dat wat wij nu allemaal zien, hè, dat wat er allemaal gebeurt, wat we zelf gebruiken, en wat er daadwerkelijk nu op dit moment wordt toegepast aan technologie. En klanten die ervaren dat, die zien nu als ze zelf spelen met ChatGPT hoe goed die antwoordt. En dan bellen ze met een gemiddelde klantenservice in Nederland en dan merken ze dat dat nog echt wel verschilt ten opzichte van de kwaliteit die ze dan, zeg maar, in hun privé gebruik ervaren. Dus daar zie ik nog een discrepantie. Qua kennis denk ik wel dat je nu nog wel een redelijke kloof hebt tussen mensen die veel van dit soort technologie gebruik maken en mensen die er eigenlijk nog niet zoveel mee in aanraking. Zeg, komen die jongen, die wordt hiermee grootgebracht, dus die zou dit gewoon vanuit zichzelf kunnen doen.
Ja.
Maar ik zie nog wel een kloof naar de wat meer, zeg maar, oudere bevolking. Aan de andere kant denk ik dat doordat die technologie steeds intuïtiever kan gaan werken, dat het ook voor de oudere generatie makkelijker is om straks gewoon self-service af te nemen. Omdat je gewoon tegen zo'n machine kunt praten. En die begrijpt jou. En die kan zelfs uiteindelijk het niveau van uitleg aanpassen aan de gebruiker.
Precies.
Dus ja, 100%, daar wordt die kloof weer verkleind.
Precies.
Ik heb voorbeelden van mensen die, die hun open oma laten ChatGPT'en. Want daar kunnen ze opeens wel het internet op. En anders komen ze er echt niet uit met de websites en het googlen en zo.
Met het muisje op het scherm.
Maar goed. Maar als je gewoon in zo'n ChatGPT met een voice mode, daar kan je prima zeggen. Je kan prima, zeg maar, instructies meegeven. Ik ben 84 en ik moet me een beetje op weg helpen.
Ja.
En vervolgens, die kunnen opeens alles op het internet.
Maar je ziet ook, hè, dat heel veel van die interfaces steeds meer conversational interfaces worden. Of dat nou getypte tekst is of gesproken tekst. Het wordt steeds meer een conversatie in plaats van dat je...
En dat is voor iedereen toegankelijk.
En die AI is straks...
In elke taal ook trouwens.
Maar dat is mooi, hè? Dat is dus tweedimensionaal. Je hebt het over elke taal als je het hebt over Nederlands, Engels, Duits, een taal. Maar ook de taal van de klant. Dus de oude generatie spreekt een andere taal, heeft soms wat meer uitleg nodig. Ja. Je hebt nog de wat minder geletterden. Mm-hmm. Dus ook daar kan die technologie echt een rol in.
Sowieso een goede tip is om in je ChatGPT, daar kan je aangeven, zeg maar, wat instructies bij gaan aangeven. Ja. Aangeven wat je generatie is.
Ja.
Expliciet bijzetten welke generatie je bent. Dan krijg je echt antwoorden waar je meer mee kunt.
Ja. Oh, cool. Ja. Nice. Dit waren de angsten die ik had opgeschreven. Maar hebben jullie nog uit de branche dingen die je hoort? Van daar zijn ook wel mensen bang voor of...
Nee, wel zelf. De drie grootste
je wel. Ja, hè? Ja. Nou, top. Dan heb ik even in mijn netwerkclubje gevraagd van... Hey, hebben jullie nog vragen rondom AI? Zijn jullie nieuwsgierig naar dingen? En daar kwamen een paar leuke vragen uit. Dus laten we die als volgende behandelen. De eerste vraag is... Waar gebruiken bedrijven AI al voor in de klantenservice? Dus is dat alleen e-mail, is dat chatbots, ook al telefoon?
Ja, eigenlijk alle. Als je het hebt over klantcontact, dan is het een beetje een traditioneel proces. In de zin van, iemand komt binnen, wordt geïdentificeerd. Wie is die klant?
Ja.
Wat is vervolgens de vraag? Routering naar de best mogelijke oplossing. En in dat hele proces zie je eigenlijk al AI toegepast. Dus het bepalen van een intent van een vraag, of dat nou op een chat is of op voice. Mm-hmm. Vervolgens roteren naar de best mogelijke oplossing. Soms is dat gewoon een antwoord van de AI zelf, omdat die het al weet. Soms is dat gewoon naar de medewerker die dan ook al op zijn scherm ziet van, goh, dit was de vraag van de klant en wellicht al een antwoordsuggestie. Ja. Dus agent assistance. En uiteindelijk bij het afronden van het gesprek zie je al dat er best wel veel organisaties gebruik maken van een automatische samenvatting die nog eerst even door die medewerker wordt bekeken en vervolgens automatisch wordt weggeschreven.
Dus ja, precies.
In dat hele klantproces zie je eigenlijk al best wel veel toepassing. Ja. En dan heb ik het over customer facing en agent assistant. Mm-hmm. En dan zijn er denk ik ook nog heel veel technologieën die gebruikt worden aan de voorkant, hè, voor proactief, om juist heel veel klantcontact te voorkomen.
Ja, ja. Ook al veel bellen, zien we dat ook al...
Ja, maar daar wordt natuurlijk sowieso. Dat is best wel complexe technologie. Mm-hmm. Hè? Dat moet namelijk super low latency zijn, dus lage vertraging. Mm-hmm. Je wil dat ook menselijk laten klinken. En er zijn super mooie demos van. Mm-hmm. Maar als je met een gemiddelde klantservice belt, dan kom je die eigenlijk nog nooit nergens tegen.
Nee.
Dan denk ik dat er echt wel een aantal bedrijven in Nederland, hè, en dan noem ik een KPN, ik noem een Eneco, ASR, die ook voice doen, hè? Met name die intent routering om vervolgens of antwoord te geven of naar de medewerker te gaan, die dat al best wel heel goed voor elkaar hebben. En ook met de juiste latency en dat soort, dat is gewoon allemaal opgelost.
En ik denk dat
volledige natuurlijke gesprek, hè? Dus dat zal nog even op zich laten wachten, hè? Maar dat ook dat zal in de nabije toekomst.
Maar dat zal niet heel lang meer duren. Nee. Dus je ziet nu echt, ik heb echt ook al van de lab zelf echt al wel een aantal demo's gezien en ook waar je zelf eigenlijk best wel veel mee kan. Ja. Als ik zo moet inschatten dat je echt over een aantal maanden, en zeker voor het einde van het jaar, echt bij ook al de grote merken, daar al gewoon met een redelijk normaal gesprek aan de telefoon hangt.
Ja, en dan wil je dat wel, want jij zei net dat je niet meer hoort ik denk dat het belangrijk is dat je toch nog wel echt weet, ik praat nu met een mens of ik praat nu met de computer, hetzelfde met de chat. We hebben het ook heel vaak over empathisch vermogen. Voor mij hoeft zo'n voicebot helemaal geen empathie te fungeren of te fingeren, moet ik zeggen. Want ik wil dan wel horen van nu zit ik met de mens en nu zit ik met de technologie. Ja. En als die technologie mij verder kan helpen, want ik heb een antwoord nodig en dat krijg ik gewoon, vind ik het helemaal goed.
Ja, maar ik denk, wij zien dat ook bij Sabio steeds meer gebeuren, ook op het voice kanaal. Maar ik denk dat dat weer terugkomt op een van de eerste vragen met, heb je je klantreis helder? Waarom willen mensen klantcontact? Ja. En dan kan digitaal of via voice met AI ook heel goed werken. Afhankelijk of je het helemaal duidelijk hebt hoe het werkt.
Ja.
En als je duidelijk bent over de communicatie. Maar wij zien het zeker wel bij bedrijven. Ik moet wel zeggen, in Nederland, wat jij ook zegt, ervaar ik het nog niet vaak als ik zelf bel. Maar wij hebben ook klanten waarvan ik denk, die zetten het in. Alleen die bel ik niet.
Nee, nee, precies. Ja. Nee, wij hebben een systeem, een telefonisch systeem, waar je meer data kan analyseren en zo met AI. Dus dan zie je van dit is een beetje hoe de klant zich voelde. En hier zijn stiltes gevallen. Eigenlijk gebruik je het meer als
analytics.
Ja, precies.
Maar ik vind die hele intent waar jij het over hebt, dat vind ik altijd een mooie. Ook als je klanten zelf vraagt waar bel je voor, dan heb je de benadering hoe de klant het zegt. En vanuit daar kun je AI dus mooi inzetten om bepaalde kanalen op te sturen of de routing aan te passen.
Omdat die klant in zijn eigen woorden kan inspreken voor die belt. In plaats van dat hij
kies één.
Ja, precies. Ja. En weet jij ook wat voor tools dan zo'n KPN en ASN en
ASR?
ASR, gebruiken?
ASR weet ik dan toevallig omdat het een klant is van Concentrix waar ik vandaan kom, Dus die gebruiken die technologie die wij daarvoor hebben gemaakt. KPN eerst ook. KPN doet het nu met Microsoft, volgens mij.
Ja.
In principe is dat, het gaat er met name om, als je kijkt naar al dit soort systemen, hè, want ABN AMRO gebruikt het ook, en ik denk dat dat ook een heel mooi voorbeeld is, want je had het net even voor, we draaien dat dan in een Azure Cloud. We hebben via de CCMA een bezoek gehad bij de ABN AMRO. Mm-hmm. En wat ze daar heel goed hebben gedaan, is dat ze al afspraken hadden gemaakt met Microsoft binnen die Azure-omgeving, omdat ze daar ook Office gebruiken en alle andere documentstromen binnen diezelfde omgeving, binnen een private omgeving. En daar gebruiken ze ook dit soort technologieën. En zij gebruiken het om bijvoorbeeld die agenten te assisteren met kennis die overal staat binnen hun domein.
Ja,
die ze dan makkelijk bij die adviseur brengen tijdens het gesprek. En het tweede, om die samenvatting geautomatiseerd te maken en daar ook call reasoning op te doen.
Precies,
ik denk dat als je kijkt naar het volledige landschap, dat het dat het nu steeds meer customer facing zal worden ingezet.
Ja.
Maar de grootste nu nog, zeg maar, toepassingen zit met name een beetje aan het agent assistance. Dan heb je ook een beetje de human in the loop.
Ja.
En samen.
Ja, precies. Ja, ja. Eens. En wat zijn nou de verwachte trends voor de korte en lange termijn gericht op klantenservice? Wat kunnen we verwachten als we het hebben over AI de komende tijd?
Ja, je ziet nu dat de focus heel veel ligt natuurlijk op het automatiseerstuk. Dus mm-hmm. Dat is wel, je gaat echt de komende tijd gewoon die automatiseringsrates, die zullen enorm omhoog gaan.
Ja.
Wat natuurlijk enorm veel impact heeft. Mm-hmm. Ik denk wel wat ook AI mogelijk maakt en wat ook wat wij ook zien gebeuren bij onze klanten, is dat het nu ook verder gaat dan alleen het beantwoorden van de vragen.
Ja.
Hè, dus waarbij het begint met, oké, een klant heeft een vraag, nou die zou je ergens kunnen vinden of daar moet je wat data voor ophalen en dan kan je die vraag beantwoorden. Gaat er ook over, oké, maar uiteindelijk moet er door het bedrijf heen ook iets gaan gebeuren. Hè, dus mm-hmm. Dat kan of met de, wat hebben we geleerd van dat klantgesprek? Moeten we daar niet wel doorvoeren in onze zelfservice of in onze operatie? Of ja. Moeten we niet nog even onze leverancier even een duwtje geven, want dat gaat niet goed? Maar tegelijkertijd ook, zeg maar, er gaat ook een heel operationeel proces lopen op het moment dat er een klantvraag binnenkomt.
Ja.
Waarbij het niet straks gaat over klantenservice is alleen maar de Q&A. Nee, de klantenservice is een soort van beginpunt voor iets wat door het hele bedrijf gaat gebeuren.
Ja.
Waarbij dat nu heel erg nog gesiloed gebeurt.
Ja.
Maar de mogelijkheid dat AI over die silo's heen taken gaat uitvoeren, daardoorheen gaat werken, andere afdelingen erbij betrekt. Die kans is wel... die mogelijkheid is er.
Ja,
dat is wel vet.
Helemaal, ja. Het is echt het agentic stuk
ja. Binnen
het back-office.
Ja, exact. Ja. En omdat het ook gewoon AI natuurlijk heel schaalbaar is. Omdat, ja, goed, het is een kwestie van meer AI agents, meer interacties. En het draait natuurlijk gewoon meer. Je hoeft daar mm-hmm. ook geen mensen voor op te schalen. Is het ook veel makkelijker om dat ook tussen disciplines binnen het bedrijf te gaan doen. Omdat dat kost geen extra effort voor de AI.
Ja, ja. Heel cool.
Ja, dus dat is wel iets wat wij ook veel zien gebeuren. Dat het dat eerst heel erg gesiloed weet van hoe kunnen we die vraag goed beantwoorden. Mm-hmm. Dat nu gekeken wordt, oké, maar wat gebeurt er dan door het bedrijf heen op het moment dat die vraag binnen is gekomen?
Ja. En daarbij is het wel heel belangrijk dat zo'n tooling, als je die gebruikt, niet hallucineert. Hè? Want als iemand hallucineert en je hebt agent assistant met een human in the loop, dan kan dat worden gecorrigeerd.
Ja.
Maar als je het hebt over agentic AI die processen heel snel uitvoert, en dan wil je wel zeker weten dat dat goed gebeurt. Want anders gaat het heel vaak niet goed.
Zeker, maar ja, kijk, ik denk dat hallucinatie is sowieso wel iets wat steeds minder aan het worden is. Hè? Dus als je gaat kijken naar de percentages van hallucinatie 2 jaar geleden en nu, dat is echt nog maar een fractie. En die agents worden ook steeds beter in ook het controleren van hun eigen werk. En het gekke met AI is dat meer AI toevoegen het probleem oplost. En dat is omdat als je nadat je iets gegenereerd hebt gaat controleren of... dat het juiste antwoord is, of dat de juiste stap is, en of je die stap mag uitvoeren, dat kan AI hartstikke goed.
Ja.
Je kan niet voorkomen dat het een foutje maakt, maar je kan wel heel goed controleren of het een foutje heeft gemaakt.
Ja.
En daarmee wordt gewoon meer AI op elkaar stapelen, lost eigenlijk dat probleem van hallucinatie en van fouten best wel veel op.
Nou, en het voorbeeld wat je er net al gaf, hè, dus dat die context steeds kleiner wordt, dus dat je zult steeds meer agentic AI zien die heel specifiek voor een bepaalde taak heel goed kan functioneren en die dan weer samenwerkt met anderen. Stukjes AI die dan weer andere taken heel goed kunnen. En dan samen in één groot ecosysteem die klantenservice bedienen. Of dat nou front- of back-office is.
Ja, gaaf.
Maar cool. Dan denk ik wel nog steeds dat het heel goed helder moet zijn. Waarvoor zet je AI in? En welk probleem probeer je specifiek? Of welke taak pak je op om niet met een kanon op een mug te gaan schieten, zeg maar. Maar het gewoon heel specifiek. Wel, nou ja, misschien juist wel, maar niet. Dus dat je het veel specifieker pakt. Want ook wat jij zegt over de... verschillende afdelingen heen. Ik denk vanuit een CX-perspectief dat we altijd al moeite hebben om die silo's te doorbreken. Want iedereen werkt in silo's en blijft werken. Dus ik denk dat dit zeker kan gaan helpen.
Ja.
Nog steeds denk ik ook dat daar de rol van de mens ook weer een enorme toegevoegde waarde kan zijn met alle data die je uit AI haalt.
Ja.
Maar dat betekent nog steeds dat we ook als mens dingen moeten gaan overbruggen. Maar ik denk die informatie die je krijgt veel makkelijker. Je gaat helpen om dat te overbruggen.
Ja, precies. Ja. En hoe kan je nou, want we hebben het gehad over AI als kostenbesparing en als eigenlijk meer als doel in plaats van als middel. Hoe kan je uiteindelijk meten of AI daadwerkelijk bijdraagt aan een betere klantbeleving? En dan heb ik het niet per se over klant ja, het afhandelen van tickets, zeg maar. Maar klantbeleving aan zich.
Kwestie van meten.
Ja, ik wilde niet gelijk antwoorden, maar uiteindelijk is het data. En als AI zelf ergens goed mee om kan gaan, is het data. Kijk, je moet als mens altijd op basis van het dashboarding, maak jij de besluiten, vorm je de strategie.
Zeker, ja.
Maar AI kan zo ongelooflijk... Dus eigenlijk moet je zorgen dat wanneer je dit soort technologieën toepast, dat je ook binnen die technologieën ook goede datapunten maakt.
Ja.
Dat je duidelijk opslaat, wat doe ik, waar gaat het goed, waar gaat het fout.
Ja.
En als je daar vervolgens dan ook je klantenservice bemeet, want dat doen heel veel klantenservice op NPS en andere KPIs, dan kun je die daaraan relateren. En als AI ergens iets goed duidelijk kan maken, is patronen in data.
Ja. Ik denk... Wel, precies wat je zegt. Ik denk dat er een shift moet plaatsvinden in wat je precies meet. Want heel veel klantcontactcenters meten bijvoorbeeld average handling time.
Mm-hmm.
Mijn collega noemt het altijd voor de grap de watermeloen KPI. Die kan heel goed eruit zien omdat de average handling time bijvoorbeeld overal naar beneden gaat.
Ja.
Maar als je echt analyseert en onderzoekt, maar waarom is dat dan?
Ja.
Kan het ook wel eens zijn omdat mensen weten, ja, maar hij moet naar beneden. Dus ik
zeg de
klant wel, je kunt het hier en hier vinden.
Ja.
En anders bel nog maar een keer.
Ja.
Dus het ziet er groen van buitenuit, maar van binnen is hij eigenlijk vuurrood.
Maar ik ben het helemaal met je eens. Ja. Maar als je het hebt over average handling time, wat is dat nog? Hè?
Ja.
Zit daar al het stukje technologie bij in? Of is dat de average handling time van het gesprek wat uiteindelijk bij de medewerker komt? Want ik denk dat het gesprek wat uiteindelijk bij de medewerker komt, kan maar zo zijn dat die gemiddelde average handling time iets omhoog gaat. Omdat juist de eenvoudere gesprekken volledig door AI worden afgehandeld.
Dus zeker.
Het is een hele moeilijke raadgever om daar iets op te bemeten. Ja. Ben ik helemaal met James.
Ja.
Ik denk dat daar de shift in zit. Maar uiteindelijk gaat het wel gewoon om feedback vragen. En
precies.
Dat analyseren en dat vervolgens weer iets mee gaan doen.
Ja. Ja, en AI gaat ook helpen dat je natuurlijk met mensen, de een vindt dat zeg maar de oorzaak was van het probleem en de ander vindt dat het oorzaak was van het probleem. Met AI heb je natuurlijk altijd of het is dat, of het is dat. Dus het zal iets voor medewerkers zal het administratief wat minder gedoe zijn. En je zal denk ik wat betere data uiteindelijk er ook uit krijgen.
Ja, maar je ziet ook bijvoorbeeld zeg maar de transactionele feedback die vaak uitgevraagd wordt, dan is het hoe tevreden bent u over dit klantcontact.
Ja.
Als je ontevreden krijgt, heel vaak mis je die verdiepende vraag. Nou kunnen mensen dat wel met voiceberichten al inspreken. AI kan dat makkelijker analyseren.
Ja, precies.
Omdat je anders aannames
maakt. Of gerichte vragen.
Of gerichte vragen, heel specifiek. Ja. Maar anders maak je misschien wel de aannames dat het op een bepaald iets zit waar het eigenlijk helemaal niet over gaat. Dus ook daar denk ik dat AI een enorme toegevoegde waarde is.
Precies, ja. Ja, mooi. Dan wil ik even als laatste, want er luisteren misschien natuurlijk mensen die graag AI willen implementeren en nog niet helemaal weten hoe ze dat dan moeten doen. Aan jullie allemaal even vragen van waar moeten bedrijven starten? Wat zijn misschien veel voorkomende misverstanden of problemen waar mensen tegenaan lopen waarvan je zegt van daar moet je echt eventjes aandacht aan besteden als je gaat starten met AI?
Ja, ik denk dat waar we het net ook over hadden, dat je echt moet beginnen met het businessprobleem.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het goed is om nieuwsgierig te zijn en gewoon de dingen die voor consumenten bedoeld zijn, wel gewoon uit te proberen. Dat geeft wel een blik op wat er mogelijk is. En daar loopt alles ook gewoon een heel stuk verder voorop dan in de meeste business toepassingen.
Ja.
Maar op het moment dat je een businessprobleem hebt, dan kun je naar je bestaande aanbieders gaan en zeggen van, kun je dit oplossen? En dan is er een kans dat zij je AI aanbieden. Als je nu bij de meeste bedrijven kijkt op de voorpagina van de website, staat altijd wel wat AI-functionaliteit. Dus op het moment dat je zegt, dit probleem wil ik oplossen, dan is de kans dat het al toegepast wordt vrij groot.
Mm-hmm.
Maar kijk dan ook eens inderdaad buiten de bestaande partijen. Want buiten de bestaande partijen zitten heel veel challenges in de markt. Dus heel veel partijen die zeggen, ja, we lossen het op een andere manier op, want we denken dat het daarmee handiger kan.
Mm-hmm.
En dat is wel de moeite waard om te proberen. Dat is wel, wij doen dat zelf natuurlijk ook. Hè. Wij kijken ook niet vanuit een klantenservice software, hoe kunnen we dat efficiënt laten lopen? Nee, hoe kunnen we met een digitale medewerker een andere ervaring leveren? En hoe kunnen we op een andere manier werken?
Ja.
Maar dat geldt bijvoorbeeld ook binnen finance. En dat gebeurt ook op heel veel andere vlakken binnen bedrijven, waarbij je echt op een andere manier kan kijken hoe je je probleem oplost dan alleen met een stukje AI-functionaliteit in een bestaand proces, in bestaande tooling.
Ja, think outside the box.
Exact.
En maak het niet te groot gelijk.
Dus
start wat kleiner. zodat het overzichtelijk is.
Mm-hmm.
En zorg dat je dan ook de juiste competenties, zeg maar, of je die nu zelf hebt of die je inhuurt, dat je die ook aan tafel hebt om goed te kijken naar wat voor proces heb ik, welke mensen heb ik daar al voor nodig, wat voor technologie zou ik daar het beste voor kunnen inzetten.
Ja.
Wat ik wel heel grappig vind is, dat is, ik denk ook typisch Nipol, een bedrijf is dat dat doet. Jullie hebben een hele user interface die gericht is op jullie klanten, maar aan de achterkant gebruik je de technologie die al bestaat van de grotere bedrijven. En die is in die zin inwisselbaar.
Ja.
Dus elke keer als die technologie zich evolueert, hebben jullie daar voordeel bij. Want dan is eigenlijk jullie hele technologie sterk ook weer slimmer. En dat doe je volgens mij niet alleen met één, maar dat doe je met meerdere. Je maakt gebruik van meerdere van dat soort oplossingen. En ik denk dat dat heel erg krachtig is voor, nou, als je het hebt over klantenservice Nederland, in de breedste zin van het woord, zul je steeds meer bedrijven zien die heel goed begrijpen hoe die technologie werkt. Dat binnen hun eigen proces, zeg maar, implementeren en continu ook bewaken dat wanneer er een update is, dat die ook wordt doorgevoerd en dat het, en dat gaat soms ook al vanzelf, maar in ieder geval ook getoetst wordt van, voldoet het nog aan dat wat wij aan eisen stellen?
Ja.
Maar vervolgens het, zeg maar, makkelijk en beheersbaar maken binnen de organisatie.
Ja.
En dan heb jij verstand nodig van wat jullie doen, mm-hmm. hoe jij het wil gebruiken.
Ja.
En jij blijft bij jouw expertise en een ander blijft bij de expertise van hoe je dan die technologie gebruikt.
Ja.
Ik denk dat dat steeds meer en steeds belangrijker wordt.
Ja.
Jij weet heel goed welke vragen jij wil stellen. Over deze podcast bijvoorbeeld. Ja. Heel duidelijk, dit is wat ik wil weten. En dat is voor je bedrijf misschien nog wel veel duidelijker.
Mm-hmm.
Wat wil ik doen? Wat wil ik weten? Gebruik die expertise, die zit bij jou.
Ja.
Terwijl de bedrijven die verstand hebben van die technologie wel weten. Maar dan gebruik ik dit deel van de technologie.
Ja.
En samen ga je dan goede afspraken maken over hoe gaan we dan om met die data? Waar wordt het dan opgeslagen? Hoeveel persoonlijke interactie mag daar wel en mag daar niet in zitten? Begin klein.
Ja.
En dat kun je dan uiteindelijk laten groeien. Dan is het ook meetbaar.
Ja, precies. En wat zijn de waardes van je bedrijf? Want daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden.
En dat is wat jij weer weet.
Precies, ja.
En maak het specifiek. Heel klein wat je specifiek wil meten. Dus ik denk wat jij al zei, een helder probleem of wat probeer je op te lossen? Co-creatie met bedrijf en binnen, maar ook je eigen medewerkers die aan het klantcontact zitten. Betrek die veel eerder in het proces in plaats van op het moment dat je het uitrolt.
Ja.
Tada.
Helemaal eens.
Ja.
Ja, maar betrek die veel eerder. Dat zou ik zeker doen. Maar ook beleg het in de organisatie. Want uiteindelijk heb je straks iets, AI. Maar wie gaat dat opvolgen? Wie gaat zorgen dat het up-to-date? Wie zorgt? Wie houdt de kritische blik? Wie blijft daarmee bezig?
Ja.
Dat veel organisaties denken, oh, dat doet de marketing of dat doet klantenservice of dit.
Ja.
Je moet het veel specifieker maken, veel meer van tevoren al over nadenken. Zodat je dat, zeg maar, qua governance allemaal ingericht hebt voordat je het hebt staan.
Precies.
Leg uit wat je doet, waarom
en
absoluut aan je medewerkers.
Ja.
Hoe zij ook daarin, zeg maar, kunnen participeren om die technologie beter te maken.
Ja,
en kijken of het
voor je te laten. Ja. En wat kan het voor jou, wat zin het voor mij? Dat is voor de meeste mensen in zo'n proces gewoon heel belangrijk.
Ja. Ja, tof. Dank jullie wel voor deze inspirerende podcast over AI. Ik zal even linkjes in de beschrijving zetten naar jullie LinkedIn-pagina's. Want jullie posten regelmatig wat over dit onderwerp. Dus ga ook lekker mijn gasten volgen via LinkedIn. En dan wens ik jullie verder een hele fijne dag. Dank je wel.
Dank je wel.
Dank je wel.
Wat tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Klantreisgids. Wil je weten wat ik en andere luisteraars zoals jij hebben gedaan met de tips en inspiratie uit deze aflevering? Sluit je dan aan bij de Klantreisgidsgroep op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!